Een hele goede morgen. Goed om bij jullie te zijn. En het is ook goed dat Gerrit mij er nog even attent op maakte dat we in een andere locatie dan gewoon bij elkaar komen. Anders dan stond ik vanmorgen alleen aan de beneden dinges. Maar het is goed gekomen. Goed om bij jullie te zijn. Mijn naam is Jan den Oude, voor degene die geen idee hebben wie er nu weer staat. Getrouwd, 1 vrouw, 4 kinderen, 8 kleinkinderen waarvan ik een kwart heb meegenomen. Mijn 2 oudste kleindochters die het leuk vinden om af en toe met opa mee te gaan. Lente en Dani, dus wees aardig voor ze. En ik werk al heel lang bij Operatie Mobilisatie, sinds 1987. Operatie Mobilisatie is een internationale, interkerkelijke geloofszendingsorganisatie die wil dat iedereen de gelegenheid krijgt en heeft om het goede nieuws te horen, het evangelie te horen. En we noemen dat dan, wij willen zien dat een levende gemeenschap van Jezus volgelingen binnen het bereik is van elke aardbewoner. Dat is onze visie, dat is onze missie. En daar ben ik nog steeds heel erg enthousiast over. Achter op de voetbaltafel, tafelvoetbaltafel, ligt wat materiaal van OM. Het meest recente OM Nieuws magazine. Dat ruikt altijd zo lekker drukwerk. Echt, je zou het alleen al voor de geur mee moeten nemen. En voor degenen die het ook leuk vinden om iets meer context te hebben bij de familie Den Oude, ligt onze persoonlijke nieuwsbrief daar ook bij. Nou, vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de vraag wie is de volgeling. En dat doe ik aan de hand van Handelingen 11, vers 25. Handelingen 11, vers 25. Wat is onze vingerafdruk? Waarin is een christen te herkennen? Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Een tijdje terug gaf ik een week lang les op onze trainingsbasis in Zuid-Afrika. En na afloop van iedere avond ging ik samen met Ron en Lil. Ron is een Nederlander, is getrouwd met Lil en die zijn verantwoordelijk voor het trainingsprogramma daar. Gingen we als iedereen zich terugtrok om tafelvoetbal te spelen of wat dan ook, verdwenen wij van de basis en gingen we of naar links of naar rechts af, konden we kiezen. Het is 2 kilometer links en 2 kilometer rechts naar een bar, een pub, zeg maar. En dan om wat, zeg maar, te relaxen of wat dan ook. En het eerste wat mij verbaasde toen Ron en Lil door de deur naar binnen kwamen, dat iedereen, alle stamgasten, kende hen. Dus dan vraag je af, waarom kennen ze hen? Daar kom ik later op terug. Nou, waarom kregen de leerlingen in Antiochië nou dat label of het etiket christen opgeplakt? Het is waarschijnlijk dat het als belediging bedoeld was. Maar wat duidelijk is, dat men op de een of andere manier de associatie zag met Christus. De gelovigen kwamen daar ook ruiterlijk voor uit. En het was duidelijk dat deze zogenaamde Christianos zich onder het gezag van Christus stelde. Dus het was een manier om te duiden onder wiens gezag iemand zich stelde. Zo noemden de soldaten van Caesar zich Caesarianos, of zo stonden ze bekend. Dat is een Caesarianos die erkent het gezag van Caesar over zijn leven en doet wat Caesar wil. En zo stonden de christenen dus bekend. En dat is de naam die men hen gaf. Die stellen zich onder het gezag van Christus. Vandaar Christianos. Nou, we komen andere labels tegen in Handelingen. Ze worden leerlingen genoemd. Ze worden gewoon gelovigen genoemd. Getuigen, broeders en zusters. En dat is een hele leuke term. Adelphos. En dat heeft een hele brede betekenis. Moet je morgen voor degene die betaalde activiteiten hebben en daarvoor de deur uit moeten. En dan kom je op je werk, wat wij dan werk noemen, en dan begroeten we onze collega's. En dat doen we dit keer anders. We gaan ze begroeten met broeders of zusters. En dat mag. Dat is heel erg christelijk om te doen. Dat is het woord Adelphos. Het heeft die brede betekenis, kan duiden op dezelfde ouders, dezelfde voorvader, hetzelfde volk, landgenoten, medemensen, medegelovigen, maar ook een collega. Mijn kapper, moslim, die noemt mij altijd, en dat klinkt gewoon heel leuk als hij altijd me aanspreekt met broer. Voelt heel goed. Ik zat pas in een taxi in Montenegro naar... Ik moest 10 uur in een taxi zitten, want ik had een vliegtuig gemist, maar ik moest daar zijn. Een heel lang verhaal. Staat in mijn nieuwsbrief trouwens. En daar zat dan een orthodox gelovige man en achterin een Nederlandse moslim, die ook die kant op moest. En die noemde mij ook consequent broer. En dat voelt gewoon heel goed om broer genoemd te worden. Nou, goed, dat is Adelphos. Morgen gewoon testen. Zeg je goedemorgen, broers of zussen. Weet je, leuk. Kijk wat de reactie is. Je hoeft niet te doen, hoor. Ze werden ook aanhangers van de weg genoemd en Nazoreërs. En in ieder geval, we hebben allemaal wel een of andere voorkeur voor één of meerdere van die labels. Of we verzinnen er zelf één. Taal en betekenis van labels is belangrijk. Maar uiteindelijk doet het label er niet zo heel veel toe. Wat je jezelf als label omhangt. Wat er vooral toe doet, is wat er in en door ons leven te zien is. En ik wil het kort hebben over twee aspecten van herkenning. Waaraan kunnen we nu de gelovige, de volgeling van Jezus herkennen? Nou, allereerst is dat, ik noem het dan de verticale aspect van herkenning. Dat is onze belijdenis. Woorden die uitdrukken wat we ten diepste geloven, wat we ten diepste vinden. Nou, die belijdenis die vormt de motivatie van onze houding, van onze overtuigingen betreffende God, de ander, hoe de wereld in elkaar steekt of zou moeten steken, ideeën over hoe we de Bijbel moeten lezen en interpreteren, het sociale leven, de economie, de psychologie, de ecologie, politiek en wat dan ook. Die houding en die overtuigingen die bepalen vervolgens ons handelen. Daarover straks meer. Nou, als we Jezus gaan volgen, worden we al snel overtuigd van het belang en getraind om het goede nieuws verbaal te communiceren. We voelen ons zelfs schuldig als we dat niet goed genoeg of vaak genoeg doen. Nou, in de geschiedenis van de kerk vinden we tal van voorbeelden waar zelfs het zwaard ter hand werd genomen om ketters en heidenen tot andere gedachten te dwingen of bij weigering letterlijk een kopje kleiner te maken. Nou, en ergens hebben gelovigen allemaal wel de neiging om zich vast te bijten in 1 of 2 thema's of overtuigingen. We kunnen het zo belangrijk gaan vinden dat dat een missie wordt in ons leven en dat we bezig zijn om anderen over te halen om net zo te gaan denken als wij. Ik loop al een tijdje mee op het christelijke erf en ik maak dat niet zelden mee, eerder heel vaak. Dat mensen mij proberen te overtuigen van een bepaalde visie, een bepaalde optiek over iets. En ik realiseer me dat naarmate ik ouder word en langer onderweg ben met de Heer, dat ik of onverschillig word, want dat zijn allemaal dingen waar ik me helemaal niet zo druk meer om kan maken. Dus de oudjes onder ons, de vroegbejaarden en de hoogbejaarden, die moeten mij vertellen of dat met de leeftijd te maken heeft of dat ik echt... dat een draadje los is in mijn hoofd, maar ik kan me om heel veel dingen niet meer druk maken. Geloofsbelijdenis. We hebben er allemaal één, hè? Ik weet niet of jullie een eigen hebben, of dat jullie die van Nicea aanhangen, of de apostolische, of is dat voor het eerst dat jij vraagt, hebben we eigenlijk wel een geloofsbelijdenis hier bij de rots? Dus is er wat huiswerk te doen voor de oudsten. Dan moeten ze eerst kijken of ze het eens zijn met die van of Nicea of de apostolische. Of daar een eigen variant op maken. Daar zijn de evangelicalen heel erg goed in. Ja. En we zijn het in grote lijnen eens met de apostolische geloofsbelijdenis. Maar nog een paar addendums, weet je wel. Een paar extra op- en aanmerken. Want dit maakt ons toch uniek als gemeente. Ik word ouder. En in mijn eigen geloofsreis is mijn geloofsbelijdenis eigenlijk alleen maar kleiner geworden. Ik heb nog maar 3 woorden over, ik zal ze zo geven. Maar over die missie, die drang voelen om die ander op jouw padje te krijgen. Joel Edwards, de voormalig directeur van de Evangelische Alliantie in Engeland, die zei hierover eens op een OM-conferentie in 2011. blijkbaar heeft indruk gemaakt, want ik heb het onthouden. Die zegt, als we die drang tot missie voelen, hier is een tip. Geen kruistochten alsjeblieft. Wij zijn christenen. Dat doen wij niet. Nergens vinden we christenen die in opstand komen uit angst of omdat ze ergens tegen zijn. Zelfs geen strijd tussen geloofssystemen. Moeten wij bijvoorbeeld met modder naar Mohammed gaan gooien? Joel Edwards zegt, ons antwoord is één ding. Jezus groot maken. In Johannes 4, waar Jezus het gesprek heeft met de Samaritaanse vrouw, gaat Jezus niet de religieuze discussie aan als die vrouw zegt, ja, maar waar is nu, wat is de betere plek om te bidden? Wij geloven hier op deze berg en jullie geloven daar. En Jezus gaat daar niet op in. Hij zegt eigenlijk, mevrouw, daar gaan we het niet over hebben. Waar ik met u over wil praten, is het leven, met een hoofdletter. En het transformeert, die ontmoeting transformeert haar hele leven. Omdat Jezus zijn invalshoek was, leven. En niet die vrouw overtuigen van, dit is de betere plek of dat is een betere plek. Anderen leren begrijpen, zodat we beter in staat zijn om ze bij het licht te brengen. Ja, natuurlijk zijn wij tegen dingen. Maar belangrijker is dat we nog meer voor iets zijn, het leven. En dat verkondigen we. Dat betekent niet een passief accepteren en alles over ons heen laten komen. De uitvoering van de opdracht om recht te doen, wat een centraal thema is in Micha. Daar gaan we het nu even niet over hebben, maar het kan vergaande persoonlijke gevolgen hebben. Ook ga ik het toch heel even over hebben. En ik lees een stukje voor uit de transcriptie van het proces tegen Navalny. Naam is bekend. Apart dat we die naam kennen, hè? Navalny. Een stukje uit het transcript, dat is openbaar, uit 2021, waarin hij het laatste woord krijgt, voordat de rechter zijn vonnis uitspreekt. Hij zegt dit, onder andere, het is pagina's lang zijn laatste woord, maar hij zegt onder andere dit. Het feit is dat ik een christen ben, wat me meestal als een voorbeeld stelt voor constante spot in de Anti-Corruption Foundation, omdat onze mensen meestal atheïsten zijn. En ik was ooit zelf een behoorlijk militant atheïst. Maar nu ben ik een gelovige en dat helpt me veel bij mijn activiteiten, omdat alles veel, veel gemakkelijker wordt. Er zijn minder dilemma's in mijn leven, omdat er een boek is waarin over het algemeen min of meer duidelijk staat welke actie in elke situatie moet worden ondernomen. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om dit boek te volgen, maar ik probeer het echt. In het bijzonder ben ik gemotiveerd door de woorden van Jezus. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ik heb altijd gedacht dat dit specifieke gebod min of meer een instructie tot activiteit is. Dus, hoewel ik zeker niet echt geniet van de plek waar ik ben, heb ik er geen spijt van dat ik ben teruggekomen naar Rusland, terwijl hij wist dat hij opgepakt zou worden, of van wat ik doe. Het is prima, want ik heb het juiste gedaan. Integendeel, ik voel een echte vorm van voldoening, omdat ik op een moeilijk moment deed wat de instructies eisten en het gebod niet verraden. Bijzonder getuigenis, waarvan de meesten geen weet hebben, maar als we dan zien wat hij deed, wat hij heeft nagelaten, zeggen we, oh, nu vallen de stukjes op hun plek. Blijf in gesprek, dat is een tweede. Paulus wordt in Athene niet boos bij het zien van de vele afgodsbeelden, begint geen handtekeningenactie, demonstratie of optocht. Hij is wel verontwaardigd en een verontwaardiging die de interesse van de aanwezige filosofen wekt, die graag verder uitleg willen. En als het ware Paulus uitnodigen tot dat gesprek. En het dominante model wat we tegenkomen in het Nieuwe Testament is het gesprek, de dialoog. De kerk was voortdurend in gesprek met haar omgeving. Als Jezus zijn volgelingen de opdracht geeft om van al deze dingen te getuigen, in Lucas 24, vers 48, en dan heeft hij het over de opstanding, dan zijn er in de loop van de tijd talloze ideeën ontstaan over hoe dat in praktijk gebracht dient te worden. Bij OM, Operatie Mobilisatie, de club waar ik voor werk, ligt sterk de nadruk op de verkondiging. In ons trainingsprogramma in India, dat is nu voorbij hoor, maar deel van onze geschiedenis, onderdeel van onze geschiedenis, moesten OM'ers een dagquotum halen. Deel het evangelie met een x-aantal mensen en daar moest vervolgens verslag van worden uitgebracht en verantwoording over afgelegd. En daarbij werd natuurlijk de apostel Paulus vaak aangehaald als hij aan Timotheus schrijft: verkondig de boodschap, blijf aandringen of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Zo'n tekstje knippen en plakken, ik weet wel, de eerste jaren van mijn volgen van Jezus, dit was het. Weet je, of mensen nu willen luisteren of niet, je smijt het gewoon op hun bord, ze moeten luisteren. En als je dan een trap onder je kont geeft, dan prijs je de Heer, want dat is dan het gevolg van het gehoorzaam zijn aan zijn opdracht. Wat we dan vergeten even, is dat het in een hele specifieke context gaat en dat Paulus aan een persoon schrijft. Nu kun je daar natuurlijk algemene dingen uit distilleren, maar je moet het allereerst op zijn waarde in een bepaalde context ook zien. Om dat er dan maar uit te rukken en te zeggen, en dat past dus ook, dat is dus voor ons ook van toepassing. Daarmee richten we zoveel schade aan en laten we mensen dingen doen die ze eigenlijk helemaal niet willen, maar ze doen dan toch mee omdat ze zich schuldig voelen. Want het is diezelfde Paulus, om nog even iets uit hun context te halen, die bidt voor de Filippenzen in hoofdstuk 1 vers 9, dat hun liefde blijft groeien door inzicht en fijngezinnigheid. Fijnzinnigheid, en daar gebruikt hij het woord asthesis voor, esthetiek, om te onderscheiden waar het op aankomt. Hier gebruikt hij de woorden die wij zouden vertalen met het juiste woord, op de juiste tijd, op de juiste plaats en gelegenheid. Dezelfde Paulus. Dus kies maar, welke heeft jouw voorkeur? Ziet, dan hebben we toch de neiging om de ene wat sympathieker te vinden dan de andere. Context. Nou, dus wij zitten in die bar. En de bar-eigenaar die komt bij ons zitten. Wij zaten aan een biertje. Hij bestelt shotjes, dus die konden er nog net bij. En hij begint zijn verhaal te vertellen. Hoe hij opgegroeid is in een christelijke omgeving, keurig naar de baptistengemeente ging. En toen kwam er allerlei soorten drama zijn kant op. De bom sloeg in, met als gevolg dat hij aan de drank is geraakt, gedesillusioneerd, teleurgesteld, boos, verdrietig, depressief. In een uur lang sprak hij over zijn leven. Waarom? Ja, hij kende Ron en Lil. Hij vertrouwde hen. En dat ik een vriend van Ron en Lil was, vertrouwde hij mij ook. En vertrouwde hij ons zijn verhaal toe. Verhalen die we niet zomaar aan anderen zouden vertellen. Maar hij deed het, een uur lang. Ik kom er zo nog op terug. Nou, hoe we de innerlijke geloofsovertuigingen en ook ideeën verbaal communiceren, daarover het laatste woord niet gesproken. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat gaven een hele belangrijke rol spelen. We zijn niet allemaal evangelist. We zijn niet allemaal herder of leraar. Maar we zijn wel allemaal getuigen. En dat brengt me bij het tweede en het laatste punt van vandaag. Dus ik heb geen drie punten preek, maar slechts twee. Het horizontale aspect van herkenning. Als de hele wereld stopt met praten, of ik ben uitgepraat, ik me niet langer in woorden uit kan drukken, dan pas wordt het interessant. Voor degenen die kinderen hebben, die al wat ouder zijn, op een gegeven moment hebben ze het echt wel gehoord hoor. En raken ze echt niet meer onder de indruk van wat je te vertellen hebt en hoe geweldig jouw belijdenis en getuigenis is en hoe hoog je met je handen in de lucht staat te zwaaien en je belijdenis uitdraagt. Waar ze op letten is wat er in jouw leven van te zien is. En dan is het triest om te constateren dat ook christenen heel goed zijn in het elkaar de tent uitvechten. Het alternatief is natuurlijk dit. Er wordt op ons gelet. Jacobus, Johannes, ze geven les. Niet zomaar een les, maar wat mij betreft twee van de moeilijkste lessen van alle te leren lessen als volgeling van Christus. Dan heb ik het over mij persoonlijk. En dat is het liefhebben. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. Ik ben in 1978 tot geloof gekomen. En dit huiswerk heb ik nog bij lange na niet af. En daar worstel ik mee. Want ik had eigenlijk gehoopt, en misschien had ik het toen ook wel verwacht, als ik misschien een verwachting had mogen uitspreken, dat ik in 2024 zo'n beetje een wandelende engel zou zijn. Waar mensen gewoon vanaf een grote afstand het aureool boven mijn hoofd al zien. Maar waar ik mee worstel is dit. Om dat concreet gestalte te geven in mijn leven. Gewoon traag in het kwaad worden. Daar heb ik geen tijd voor. Het is meestal al te laat, dan is het al gebeurd. Worstel ik mee. En dan schreeuw ik ook wel eens uit naar God van mag het niet een onsje meer. Iets meer van die bovennatuurlijke, ja, weet ik veel wat. Maar daar strek ik me naar uit. Nou, dan gaan we maar verder om het nog erger te maken. In Johannes 4, vers 20, als iemand zegt ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is die een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit heeft gezien, liefhebben. De belijdenis. Als hij de ander die wel zit, niet lief heeft. Hoe dat zich uitwerkt op het horizontale, in onze relatie tot anderen. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Het is gewoon geen excuus. Als je naar een theatervoorstelling gaat, krijg je alleen te zien wat er zich voor het gordijn afspeelt. De acteur speelt zijn of haar rol en verdwijnt na gedane arbeid weer achter de schermen. Wat er zich in de kleedkamer afspeelt, krijgen we niet te zien. En misschien willen we dat zelfs niet zien. En tot op zekere hoogte zijn we allemaal acteurs. Gezinnen met jonge kinderen. He, onderweg naar vanmorgen, terwijl je hierheen reed met je jonge kinderen, dan kost het een hoop energie om iedereen de juiste plooi te krijgen, zodat we allemaal glimlachend naar binnen komen. Ik weet hoeveel moeite en energie dat heeft gekost. En kudos, het is gelukt. En dan ga je straks weer naar huis en dan heb je je netjes in kunnen houden. Maar dan moet er wel even een en ander rechtgezet worden. En ultimatums worden afgesproken. We zijn allemaal acteurs. Geeft ook niet, onvermijdelijk. Het moet ook voor een deel ter zelfbescherming en die van anderen. We hebben een gordijn nodig dat onderscheid maakt tussen ons leven voor en achter de schermen. Er zijn dingen waar ik nooit over zal praten, met niemand, zelfs mijn beste vrienden niet. Ik ga met niemand praten over het intieme gedeelte van mijn relatie met mijn vrouw. Dat doe ik niet. Dat zou onbetamelijk zijn, dat snapt iedereen. Dus dat soort dingen, daar heb ik het niet over. Maar ik heb het wel over heel veel andere dingen waarvoor we ons wellicht schamen. Die zeggen, nou ik hoop dat dat nooit aan het licht komt. Even kijken waar ik ben. Oh ja, zo word ik. Het kan zijn dat ik vanmorgen beoordeeld word op grond van wat je hier nu van mij te zien en te horen krijgt. Nou, je kunt even onder de indruk raken, of je kunt al lang hebben besloten, als die man weer komt, kom ik niet. Kan ook. Even goede vrienden, of niet. Maar het is maar zo'n klein stukje. Het is niets. En ik zou het heel, heel verdrietig vinden als mensen mij op grond daarvan zouden beoordelen, een karakterschets zouden maken of wat dan ook. We zijn bekend met de verhalen van leiders afgelopen jaren in de wereldwijde kerk. Die van grote hoogte vielen nadat bleek dat het verschil tussen wat zich voor en achter de schermen afspeelde wel heel erg groot was. Die zijn op een punt gekomen, dit was al hun realiteit, maar de afstand was misschien nog te overbruggen. Maar dan komen ze op een punt en zeggen, nou, elke zondagochtend zitten er 25.000 mensen in mijn kerk om naar mij te luisteren. En 250.000 mensen hebben mijn boeken gekocht. Ik moet wel goed zijn. Met als gevolg dat de afstand tussen wat er zich diep in hun ziel afspeelt en wat ze daar aan rol spelen, die wordt zo groot dat ze maar één weg voorwaarts hebben. En dat is die rol blijven volhouden. En de afstand kan alleen maar groter worden. En als ze dan vallen, ja, dan vallen ze van een enorme hoogte. En dat is heel triest. En dat hoeft ook niet. Dus ik kan hier vanmorgen mijn mond vol hebben over hoeveel ik van mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen hou. Nu zitten er twee bij, dus wat een bijzonder fijne buurman en collega ik ben. Echt, het is echt niet normaal hoe leuk, hoe goed, hoe grappig. En, ja. Op zo'n manier dat het velen tot jaloersheid zou wekken. Tjonge, was ik ook zo'n geweldig echtgenoot, vader en of opa, collega of buurman. Of dat wat ik hier nu beweer in overeenstemming is met de praktijk. Ja, dan moet je met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen praten. Ik weet niet wat mijn kleindochters over mij zeggen. Ik heb het hen nooit gevraagd. Dus als iemand van jullie dat straks wil doen. Dat is toch veel interessanter. Want daar gebeurt het. Wat er in mijn leven en door mijn leven van te zien is. Al die woorden maken geen enkele indruk. Iedereen zou mij met achterdocht moeten aanhoren vanmorgen. En zoiets van ja. En terecht. Het is beter om iets achterdochtiger te zijn dan alles maar te zien als we nemen. Ja, nou, weet ik veel wat. Dus als je mijn buurman belt of mijn kleindochter vraagt of mijn vrouw belt of mailt, pas dan kom je erachter of er tussen de voorkant en de achterkant van dat toneel van mijn leven een dun gordijn, een dik gordijn of een gigantisch onoverbrugbare ruimte is. De crux is in welke mate de vrucht van de geest zichtbaar is in mijn leven. Niet in mijn mond of hart, maar in de harde werkelijkheid van het alledaagse leven. We kunnen veel leren van de vroege kerk. De eerste 350 jaar, geweldig, mooi onderzocht door Alan Crider in zijn boek, het helaas niet vertaald, The Patient Ferment of the Early Church. De belijdenis was toen uiterst simpel. Men had nog geen theologie. De eerste generatie die had geen weet van apostel Paulus, laat staan zijn brieven. Ze moesten het doen met drie woorden. Jezus is Heer. En de kerk groeide. Jezus is Heer. En het is voor ons niet genoeg. Als je echt een gelovige bent, en dan hebben we een hele lijst. Ja, we staan er toe. Als je net tot geloof bent gekomen, de eerste drie maanden is het voldoende. Jezus Heer, maar daarna moet je je wel gaan gedragen, oké? Dan moet je wel leuk mee gaan doen. Het sluipt er zo gauw in. En ik snap dat. We snappen ook waarom dat er een geloofslijn is ontwikkeld moest worden. Omdat op de een of andere manier, ja, moet je dat toch een beetje de grenzen gaan bepalen. Maar uiteindelijk moet ik jou accepteren. Omdat we deze geloofslijn is delen. Jezus Heer. En over al het andere, daar kunnen we over praten tijdens de koffie. Oh. Mijn 28 minuten die ik mezelf heb gegeven zijn op, dus ik ga afronden. Centraal stond geduld in die eerste kerk. Als je dat boek leest, ik wil het aanbevelen voor degene die Engels leest, het is heel goed te doen. Centraal stond geduld. En dat is een belangrijk aspect van de liefde. Geduld met elkaar. De liefde is geduldig. Vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Klinkt een beetje naïef. Ja, iemand die lief heeft, kan wat naïef overkomen. Iemand die zegt, Jezus Heer, dat is niet genoeg joh, je moet het wat ingewikkelder maken. De lakmoesproef is en blijft de liefde. En dat maakt het grote verschil. En dat is het handelsmerk, dat is de vingerafdruk van de gelovigen. Johannes 13, vers 34. Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. En de beste plek die God ons geeft is thuis. En dan de op één na beste plek is de gemeente. Dit is de oefenplek, dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar mogen we het in praktijk brengen, daar mogen we het oefenen. En als we het dan wat een beetje onder de knie krijgen, dan werkt dat vanzelf wel naar buiten toe. We sluiten de ander in. In die zin zou je kunnen zeggen, Gods label is de liefde. En dat label is ook ons label. 3 punten om mee af te sluiten. Want hoe overbrug je dat nou? Hoe leid je een leven waarvan je zegt, ja, what you see is what you get? Dat die afstand tussen onze performance, de rol die we spelen en tussen wie we ten diepste werkelijk zijn, dat die zo klein mogelijk is. Dat er in zekere zin niet al te veel verrassingen zijn als alles openbaar wordt. Nou, heel simpel. Ze zijn weg. Praat over je gevoelde tekort. Het is helemaal geen schande als je zegt, joh, ik heb het nog niet onder de knie. Het overbruggen van een soms grote afstand tussen wat er van je verwacht wordt en de moeite die je kan hebben om het daadwerkelijk uit te voeren, is een van de meest helende en effectieve stappen tot groei en transformatie. Dit is wat Jezus van me vraagt. En dan bidden we, Heere, help om dat in de praktijk te brengen. Maar het helpt mij meer als jij zegt, Heere, ik lees dit al 10 jaar en ik kom tekort. Het lukt me niet, ik snap het niet. Ik schiet tekort. Ik baal ervan. Nou, dan hebben we een gesprek. Het is makkelijker om te bidden van, Heere, geef onze genade om. Zeg, ja, dat is een algemeen gebed, dat hebben we allemaal elke dag nodig. Maar wat speelt zich af in mijn ziel en kunnen we daar met elkaar ook een normaal gesprek over hebben? Spreken over ons tekort. Ten tweede, zorg voor een dun gordijn. Hoe? Leg verantwoording af. Ik heb in mijn leven een klein groepje mensen om me heen waaraan ik verantwoording afleg. Dat is een groepje buiten de kerk en buiten de organisatie, omdat ik merk dat de kerk niet altijd de juiste vragen weet te stellen. En binnen de organisatie, ja, mijn baas woont in Australië, dus ja, die zie ik 1 keer in het jaar. Dus dat helpt ook niet. En ik weet, ik ben een mens. Dus ik heb een plek waar ik mijn ziel blootleg. Mijn vertrouwde vrienden. En die vertrouwde vrienden, die hebben van mij toestemming om over alles of wat dan ook vragen te stellen en inzage te krijgen. Mijn financiën, noem maar op, alles. Zorg voor een dungeon, leg verantwoording af. Vind die mensen aan wie je dat kunt afleggen. En ten derde, als je niets kunt bedenken waarin je tekort schiet, hou je waarschijnlijk jezelf voor de gek. Daar wou ik het maar bij houden dan. Oefen ze.